Gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit middaguur uw aandacht te bepalen bij hetgeen dat u opgetekend vindt in Handelingen 16, het 14e vers, waar we deze woorden lezen zoals de Heilige Geest die heeft laten opschrijven en een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. We schrijven als thema boven de preek, naar aanleiding van het u genoemde tekstvers, Gods weg naar Lydia getekend. Gods weg naar Lydia getekend. Drie punten. Ten eerste Gods knecht tot Lydia gezonden. Ten tweede Gods woord in Lydia gebracht. En ten derde Gods werk aan Lydia gebleken. Dus Gods knecht tot Lydia gezonden. Gods woord in Lydia gebracht. En Gods werk aan Lydia gebleken. We beginnen in de eerste plaats met Gods knecht tot Lydia gezonden. Gemeente, de kennis van de Heilige Schrift en van de belijdenisgeschriften laat onder ons nog wel eens wat te wensen over. En ik denk met name ook aan dat zeer rijke belijdenisgeschrift dat we achterin ons psalmboekje kunnen vinden. De Dordtse leerregels. Het is misschien wel het meest onbekende van de belijdenisgeschriften. Onbekend maakt onbemind. Maar wat staan er een kostelijke dingen in? Ik wil er de preek vanavond mee beginnen. Door iets te citeren vanuit de Dordtse leerregels en wel vanuit het eerste hoofdstuk, het derde artikel. En daarin horen wij de belijdende taal van de kerk als volgt. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van de zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie het dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen ze in hem geloven, van welke ze niet gehoord hebben, en hoe zullen ze horen, zonder die hun predikt, en hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Hoort u, God zendt goedertierlijk verkondigers van de zeer blijde boodschap. Er staat niet dat die boodschappers allemaal goedertieren mensen zijn, dat zijn ze ook niet. Ze hebben allemaal hun eigen hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Dat zal ook altijd zo blijven. Maar er staat dat God goedertieren is, niet die mensen. God is goedertieren. En vanuit zijn oneindige goedertierenheid, vanuit zijn grote barmhartigheid, stuurt hij mensen, predikers, mannetjes uit het stof verrezen, die hij gebruiken wil in zijn heilige dienst. En hij stuurt ze tot wie hij wil. Hoort u, daar ligt de vrijmacht Gods achter. Daar ligt het verkiezend welbehagen des Heren onder, tot wie hij wil en wanneer hij wil. En we kunnen ook net zo goed toevoegen, want dat ligt in de reden, hoe lang hij wil. Want als hij zijn knechten niet meer nodig heeft, dan neemt hij ze weg. Dan laat hij ze sterven of dan stuurt hij ze naar een andere gemeente. Het is alles naar het welbehagen van de Heere. Gemeente, dus het gaat daarover het toebrengen van zondaren tot de gemeente Gods. Daartoe zendt God zijn knechten. Want hoe zullen ze geloven indien hun niet wordt gepredikt. Laten we dat maar toepassen op het ook voor ons liggende gedeelte. Hoe zou Lydia ooit tot geloof kunnen komen in Christus, de gekomen Christus, de gekomen Messias, als er niet een knecht tot haar gezonden zou zijn geweest, die het haar kwam verkondigen dat hij gekomen is. Als God niet een Paulus had willen gebruiken om die boodschap van vrije genade aan die verloren zondares te laten brengen in de plek waar ze zich op dat moment bevond. Want de Heere gaat erover, tot wie hij wil, stuurt hij zijn knechten. Hij heeft Lydia op het oog gehad. Hij stuurt Paulus, zullen we zo meteen ook zien, langs een door Paulus niet bedachte weg, naar Lydia toe, want hij heeft de zaligheid van die vrouw op het oog. En daarom, gemeente, wil ik eigenlijk inzetten met een verwondering over het werk van de Heere God. Paulus, die tevoren ook niet wist voor wie die tot een zegen zou zijn, moest naar Filippi, de eerste stad in Europa waar die met evangelieprediking komt, om daar Lydia onder zijn gehoor te hebben. We zien de vrijmacht van de Heer. En dan zien we nog meer, wanneer wij ons enigszins verdiepen in de reisroute die de apostel Paulus is moeten gaan. Het is op de tweede zendingsreis die hij komt af te leggen. De eerste is achter de rug en de tweede die is begonnen in Antiochië in Syrië. En dat ligt boven Israël, dat weet u, hier vandaan gezien aan het einde van de Middellandse Zee, het vasteland van Syrië, Antiochië, zo'n beetje een kustplaats. En daar is de reis, de tweede zendingsreis van Paulus en Silas begonnen. En als ik eenvoudig een blik op de kaart sla, dan zie ik dat die mannen vanuit Antiochië eerst eentje naar boven zijn gereisd, zeg maar parallel aan het water, aan de Middellandse Zee. He, daar kunnen ze ook niet die kant op. Ze reizen naar boven en daar in die knik van de Middellandse Zee, en dan net daarboven, daar buigen ze af om te gaan in de richting van, dwars door Turkije heen, de richting van Griekenland. En eerst hebben ze op die reisroute een paar plekjes bezocht waar ze ook op de eerste zendingsreis geweest zijn. Derbe, Lystra, Iconium, zeg maar. Dat ze daar op de tweede reis een soort visitatiereis hebben gemaakt. Ze hebben die gemeenten bezocht, naar de welstand gevraagd. Ze hebben er het woord uiteraard nog weer mogen verkondigen. Ze hebben die gemeentes moed ingesproken, ook vanwege de vervolging en de verdrukking die over alle christenen komt. We lezen dat daar, tijdens hun verblijf in die plekjes, Timotheus is toegevoegd aan het gezelschap van de helpers, van de knechten van de apostel Paulus. Ik zal daar vanmiddag verder niet over spreken, omdat het ook niet behoort bij de stof van mijn eigenlijke tekst. En daarna zijn ze, en daar verwonder ik me over, eigenlijk in één kaarsrechte lijn, in een lijnrechte route, dwars door Turkije heen gereisd, Klein-Azië heette dat toen, om daar te komen aan het einde. Tegen de zee aan, tegen het water aan. Maar van onderweg staan wel een paar dingen geschreven. Er staat in het zesde vers, als ze Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden ze van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Gemeente, dat heeft in elk geval ingehouden dat ze dat op die reis niet hebben mogen doen. Later, vinden we hen in die streken wel weer terug. Maar ditmaal wil de Heer niet dat ze daar blijven. Dus de Heer heeft kennelijk op het oog dat ze met een zekere haast en met spoed die reis vervolgen langs de route die mij alleen maar kan verwonderen als ik zo meteen het eindpunt zie en vanuit Lydia terug ga kijken. En dan mij gedwongen voel om te zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Wie is een God als gij? Er staat dat ze in Azië verhinderd werden het woord te spreken, niet omdat de mensen het hen onmogelijk maakten, niet omdat ze zelf geen lust gevoelden om het woord daar te spreken, maar staat er uitdrukkelijk bij, ze werden van de Heilige Geest verhinderd. Dus de Heilige Geest heeft hun een slot op de mond gebonden. De Heilige Geest heeft hun mond gesnoerd, zodat ze daar niet hebben kunnen preken. God maakt het hun onmogelijk. De kanttekening van de Statenvertaling tekent aan, alzo heeft de Heilige Geest de apostelen voorgeschreven wat orde ze zouden houden in het reizen en het woord te prediken, het ene volk voor en het andere na. En als ik die beide mannen dan met Timotheus erbij en met dus drie mannen volg op de zendingsroute die ze daar reizen, dan zie ik dat zij als ze bijna aan het einde van het Turkse land gekomen zijnde, dat ze daar proberen naar Bithynië te reizen, hè? Dat staat er toch, aan Mysië gekomen zijnde, poogden ze naar Bithynië te reizen. Nou zijn dat geen plekken die we allemaal zo uit ons hoofd weten te liggen, maar als u op de kaart kijkt, dat kunt u thuis ook nog wel even nazien, dan ziet u dat ze daar een poging deden om naar boven te reizen en niet dood te lopen tegen de zee aan. Boven reizen in de richting van Rusland, zeg maar in de richting van de Zwarte Zee. Maar het staat er weer. De Geest liet het hun niet toe. Dus ze reizen aan Mysië voorbij en ze komen dan bij Troas. En gemeente, als we het even heel eenvoudig uitdrukken, dan komt dat er dus op neer dat ze dat hele land doorreizen, daar niet kunnen preken, niet goed weten waar ze naartoe moeten en dat ze als het ware doodlopen tegen de zee aan. Want zij reizen dus te voet of met andere vervoermiddelen die ze eventueel gebruikt hebben op het vasteland. Maar ze reizen niet per schip daar. Te voet lopen ze dood tegen het water van de Egeïsche Zee aan. Nu geloof ik dat de Heere God dikwijls in het leven van een mens en zeker in dat van zijn kinderen een weg bewandelt waarin hij de mens dood laat lopen op een bepaald punt, zodat die mens niet verder kan en niet weet hoe het moet. Is het niet? Is het niet ondervinding van de heiligen dat in hun hart ook deze dingen worden beleefd, worden ondervonden? En dan heeft de Heer er een bedoeling mee. Daar waar een mens doodloopt in zijn wegen, niet meer weet hoe het moet, waar die naartoe moet. Gemeente, daar is die aangewezen op de openbaring Gods. Daar wordt die aangewezen op de stem van boven. Daar moet het antwoord klinken bij God vandaan hoe die verder moet. En dat is gebeurd. In de verlegenheid waarin ze daar terechtkomen in Troas tegen de zee aan, heeft het God behaagd om in de nacht een gezicht te laten zien aan de apostel Paulus. Het is het ons niet onbekende gezicht van die Macedonische man. Hij heeft het natuurlijk herkend aan zijn kleding in het gezicht. Hij heeft het gehoord aan zijn woorden dat een man uit Macedonië was. Paulus kwam uit Tarsus, ook een plek aan het water. Hij is veel geweest in havens, steden. En hij heeft natuurlijk ook wel heel gemakkelijk, hè. Zoals men dat hier ook zal doen als men veel gevaren heeft. Mensen herkent aan hun kleding of herkent aan hun spraak. Maar er komt een bijzondere stem vanuit de hemel. Zo heeft Paulus dat zeker geloofd. Hij zag een Macedonische man, niet in het echt, maar in het gezicht, die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Macedonië is in nood. We hebben hulp nodig. En dat hulpgeroep dat de Heer hem in dat gezicht in de nacht heeft laten zien, dat heeft Paulus geïnterpreteerd toen hij het ook aan zijn medehelpers heeft verteld. Zodat hij mag schrijven. Lucas schrijft, dat is er inmiddels ook bij. Die schrijft dat ze daaruit besloten hadden dat de Heer hen daarheen riep. En dat ze daarom hebben gehoor gegeven aan de roep vanuit Macedonië. En zeker wisten in die verlegenheid, in die nood waarin God hen bracht, dat dat de weg was die ze moesten gaan. Ze wisten geen weg. Nu wordt de weg gewezen. De weg naar Macedonië. Dus het water over. En ze hebben niet geaarzeld om dat te doen. Ik zou zeggen, hier heeft de apostel toch wel een bijzonder heldere roeping van de Heere gekregen, vindt u niet? Duidelijker kon het hem niet op de ziel gebonden worden dan zo. Dus hij heeft aan die heldere roeping gehoor gegeven. En per schip hebben ze de overtocht over de Egeïsche Zee gemaakt. En kennelijk is die reis spoedig verlopen. Hebben ze de wind meegehad, want in Handelingen 20 in het begin lezen we dat die reis in de omgekeerde volgorde werd gemaakt. En toen deed men er 5 dagen over. En nu op de heenweg in 2 dagen. Het heeft ongetwijfeld te maken gehad met omstandigheden op zee, waardoor het schip sneller of langzamer gedwongen werd om te varen. En halverwege op die reis hebben ze dat eilandje aangedaan. Samothrace lag precies halverwege, zegt men. En vanaf dat eilandje, wat prachtige rotsgebergten schijnt te hebben, was er een schitterend gezicht in de richting van Griekenland, daar waar Filippi aan de overkant lag. En vervolgens is men de volgende dag van Samothrace gegaan naar Neapolis. Dat is de havenstad geweest van Filippi. Nieuwstad betekent dat letterlijk vertaald vanuit het Latijn. Neapolis, nieuwstad. En vanuit die havenstad zijn ze gegaan ten spoedigste naar Filippi, een Romeinse kolonie, waar Romeinse veteranen zich hadden gevestigd, waar het Romeinse burgerrecht gold. Een klein beetje Rome, weet u waarom ik dat zeg? Omdat de apostelen in het boek van de Handelingen van Jeruzalem moeten gaan naar Rome. En Filippi, dat daar op een kruispunt ligt van oost naar west, en dat heeft al een klein beetje van Rome als het ware in zich. Nee, het is Rome nog niet, maar het is een van de stations op weg naar die plaats waar God het evangelie wil gaan brengen en waar die Paulus ook voor wil gebruiken. Dus zo zijn die mannen aangekomen in de stad Filippi, en dat is de plek waar mijn tekst zich afspeelt. Ze zijn dus op de plek van de bestemming die de Heere hen in zijn verborgen raad had willen geven. Maar gemeente, dan ligt het ook wel meteen voor de hand om te vragen, als ze daar rondlopen, waar is nou die Macedonische man die hij in die heldere roeping zo duidelijk voor zich had gezien. Waar is nu de commissie van ontvangst, die die zendelingen vanuit het oosten wil ontvangen en hen wil herbergen? Waar zijn nu de mensen die wachten op de verkondiging van het heilige evangelie? Waar zijn ze? Er is niemand die op hen wacht. Je zou zeggen, dat moet voor die mannen een teleurstelling zijn geweest. Nou, ik weet het niet, want ik dacht dat Paulus wel heel getrouw wist wat er in de schriften stond. U weet het toch ook, als gemeente op Urk. Er is niemand die op God wacht. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand rechtvaardig. Er is er ook niet. Tot één toe. Hier niet, daar niet. Nergens niet. Gemeente, dat is toch de werkelijkheid. Mensen zoeken God niet. Het is andersom, hè? Niet vergeten hoe we de preek begonnen. God zendt goede tierlijk verkondigers van de blijde boodschap. God zoekt verloren mensen. God zoekt niet alleen de plek, maar ook de mensen aan wie die het evangelie wil komen te verkondigen. Mooi, hè? Maar dat neemt niet weg dat er aan de zijde van de apostelen menselijk gesproken er van een bepaalde beproeving sprake zal zijn. Want je zou toch zeggen, als je zo'n heldere roeping hebt, dan reken je toch wel op een beetje anders. Dan reken je er toch wel op, hè? En als je dan ook nog weet dat de duivel niet stil zit, zou de duivel het hem niet ingefluisterd hebben. Toen hij daar ettelijke dagen, dat staat er, door die stad Filippi heeft rondgezworven, zou die hem niet ingefluisterd hebben: Paulus, heb je niet vergist? Paulus, weet je het wel zeker dat je hier moet zijn? Paulus, heb je dat gezicht niet ingebeeld? Je bent wel met spoed hier naartoe gekomen, maar je ziet het zelf. Niemand kan u hier gebruiken. Niemand heeft belang bij de boodschap. En toch geloof ik dat de Heer er een bedoeling mee heeft, vooral zijn knecht. Matthew Henry, die schrijft het in zijn aanbevelenswaardige Bijbelverklaring. Hij schrijft het: laat geen evangeliedienaar het vreemd vinden als hij, na met sterke aandrang naar een plaats beroepen te zijn, als die komt, met stijfheid en achterdocht wordt ontvangen. En als u de Bijbelverklaring van Calvijn erop naleest, dan ziet u dat die man er ook een zeker accent op legt, dat Gods knechten te maken hebben met alle mogelijke hinderpalen. En hij zegt, en ze moeten voor geen moeilijkheden wijken. Als er vandaag moeilijkheden zijn, dan moeten ze bedenken dat ze morgen toch weer verder moeten. Er is geen reden waarom zij voorspoediger zouden willen zijn dan Paulus. Gemeente, in allerlei opzicht, een wonderlijke weg, vindt u niet? Paulus en Silas met Timotheus gebracht naar Filippi. Heilig zijn de wegen van de Heere. Gods knecht tot Lydia gezonden. Maar we gaan naar het tweede. En daar ligt ook wel al accent op. Daar gaat het ook om. Het derde, dat zullen we straks kort noemen. Tweede, dat is uiteindelijk wel het allerbelangrijkste. En we hebben dat tweede punt zo geformuleerd: Gods woord in Lydia gebracht. En niet alleen aan, maar in Lydia gebracht. Laten we eerst even kijken naar die vrouw die in onze tekstwoorden wordt genoemd. Een zekere vrouw met name Lydia. Haar naam betekent vermoedelijk gewoon de Lydische. Niet met een B, niet Libië. Dat ligt in Noord-Afrika. Maar Lydië, dat is een landstreek als ik het op de kaart nazoek. Is het een landstreek en daar word ik eigenlijk stil van, die Paulus op zijn route letterlijk links heeft moeten laten liggen, waaraan hij voorbij moest reizen aan het einde van het Turkse land. En de vrouw over wie het hier gaat, komt dus kennelijk uit die landstreek vandaan, waar Paulus nu niet naartoe moest. Nou, u begrijpt de gevolgtrekking als Lydia gewoon in Lydië was gebleven. Als ze thuis was gebleven, dan had Paulus haar op de zendingreis niet ontmoet. Dan was hij letterlijk aan haar voorbij gegaan. Maar het is niet Paulus die haar zocht. Het is de Heere die haar zocht. Die vrouw, die is uit Lydië vandaan en dan woonde ze in de plek Thyatira, terechtgekomen in Filippi, de plek waar Paulus wel naartoe moest. En waar die vrouw, die Lydische vrouw is, op het moment dat Paulus daar het woord mag komen verkondigen, dan zeg ik het weer. Ik geloof dat ook Lydia, als ze achteraf een blik op de kaart heeft mogen slaan, of van Paulus gehoord heeft hoe de reis geweest was naar Lydië toe en naar Filippi toe, dat ze zich ook achteraf heeft moeten verwonderen en heeft mogen instemmen met dat psalmvers waar we de dienst mee begonnen zijn. Heilig zijn, o God, uw wegen, dat u mij niet hebt laten wonen op de plek waar Paulus niet moest zijn, maar dat u mij hebt laten verhuizen naar een plek waar gij uw dienstknecht naartoe zond om mij daar onder de prediking van het woord te krijgen. Ze kwam uit Thyatira. Ik begrijp uit de afkondiging dat er bijbelkring of bijbellezing gehouden wordt over de openbaring. En in het begin van het bijbelboek de openbaring staan de zeven brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. En een van die zeven gemeenten is de gemeente van Thyatira. Is de gemeente waar Lydia dus van ouds vandaan kwam. Toen was er die gemeente nog niet, die is er later gekomen. Toen lag Lydia en ook Thyatira nog in het heidendom verzonken. He, maar Thyatira is de plek van haar herkomst. Hoe is Lydia nou terechtgekomen? In Filippi, he, dat is de vraag die zich dan meteen voordoet. Ja, dan zegt men dat kan gebeurd zijn door huwelijk. Het zou kunnen, maar het eigenaardige is dat ik niet lees over haar man en ook niet met zoveel woorden over haar kinderen, wel over haar huis. He, dat kan haar gezin zijn, het kan ook haar personeel zijn. Dus het is net zo goed mogelijk dat Lydia vanwege de zaken verhuisd is van Thyatira, het water van de Egeïsche Zee over naar Filippi toe. In elk geval staat er van die vrouw dat ze in zaken deed. Want het wordt met zoveel woorden van haar vermeld, Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira. En een purperverkoopster, dan moet u denken aan een verkoopster van dure, peperrode, paarse gewaden. Peperduur, zei ik, ja, want het waren de gewaden, bijvoorbeeld de rijke man in de gelijkenis van de rijke man en de arme, Lazarus. Die rijke man, die was gekleed in purper en in fijn lijnwaad. Purper werd gedragen door koningen. U weet wel, toen de Heer Jezus in zijn lijden bespot werd door de Romeinse soldaten, toen hebben ze hem, om met hem te spotten, een purperen mantel aangetrokken, een oude koningsmantel als het ware, om zijn koningschap daarmee in het middelpunt te plaatsen, dat compleet mislukt was in de ogen van de mensen. Purper, dure koninklijke gewaden. Purper, waar komt dat vandaan? Werd in de Egeïsche Zee een purper slak gevonden. En uit de klieren van die slak, daar werd dat purper uitgetrokken. He, als een soort rode menie die gebruikt kan worden om kleren ermee te verven. He, die dure stof uit Thyatira, daar werd in de Egeïsche Zee, net in dat plekje, die purperslak gevangen. Dus verklaart heel eenvoudig dat die vrouw met haar handel het water is overgestoken en terechtgekomen is in een plek waar welgestelde Romeinen zich hebben gevestigd. Het lijkt me de meest eenvoudige en acceptabele verklaring. Lydia zal dan ook wel een rijke handelsvrouw geweest en welgesteld. Maar er staat meer van die vrouw. Er staat Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende. We zouden zeggen, als Lydia man geweest zou zijn, dan was ze een proseliet, hè? Iemand die vanuit het heidendom was overgekomen naar het jodendom en zich dan ook had laten besnijden. Gebeurt natuurlijk bij een vrouw niet, maar die vrouw, hè, die is ook overgekomen vanuit het heidendom waarin ze oorspronkelijk leefde, naar het jodendom. En ze dient dus de God van Israël, die God die zich in het Oude Testament heeft willen openbaren, die gediend werd daar waar u Joden vindt over de ganse wereld, dat wordt met die uitdrukking bedoeld. Dat zij zich bij de Joden heeft aangesloten, dat is niet het meest eenvoudige voor haar geweest, want de Joden die werden algemeen veracht en verdacht. Dat was toen zo, dat is nog zo. Antisemitisme, daar weten we alles van. Alle eeuwen door zit de Satan daarachter, tegen het Jodendom, tegen Israël, ten diepste vanwege het feit dat hij tegen de Christus is, die uit de Joden is geboren, en tegen de zaligheid die nog aan de Joden is beloofd, die nog uitstaat voor in het einde van de tijden. En zij heeft zich aangesloten bij een godsdienst die haar naar de mens gesproken zeker klanten zal hebben gescheeld. Maar dat vindt ze niet erg. Ze dient God. Dat doet ze op een standvastige manier. En toch, gemeente, en dan loop ik even iets vooruit op datgene waar ik zo meteen nog wel wat uitgebreider op terugkom. Die vrouw, die dient weliswaar God, maar ze kent de Christus niet. Buiten wie om, geen mens kan zalig worden. Ze dient God naar de aard van de zaak op een Joodse wijze, dus ze mist het wezenlijke. Wat lees ik in de stad? Ze dient de Heer op een wijze in de stad van Filippi, die moet zijn opgevallen. Er is in Filippi geen synagoge te vinden. Dat kan twee oorzaken hebben. De eerste oorzaak zou zijn dat er geen 10 Joodse mannen waren die de godsdienst beleden in die stad. En dan mocht er ook geen synagoge komen, maar dan moesten er toch tenminste 10 mannen zijn. Maar die verklaring is niet het meest aannemelijk. Veel aannemelijker is dat de Joden in de stad Filippi werden vervolgd, werden verdrukt. En dat er om die reden binnen de muren van de stad geen synagoge mocht zijn. Dat het verboden was om binnen die stad samen te komen om met de God van Israël te dienen. En dat betekent dat als Lydia, ondanks dat God dient, dat ze dat doet tegen de heersende meningen in. Dat er iets in haar ziel geweest is, waardoor ze de dienst aan de ware God niet kon loslaten, zelfs niet in een tijd van verdrukking en vervolging. Hoe zou dat onder ons zijn? Hoevelen zouden afhaken? Hoevelen zouden zeggen, nou ja, het is wel een goede gewoonte om naar de kerk te gaan en God te dienen. Maar uiteindelijk kan ik het ook wel missen, kan ik ook wel leven zonder. Dat kon Lydia niet. Ze dient God. De rijkdom des Heren is haar meer waard dan de schatten van de wereld. Staat er uitdrukkelijk. Gemeente, en dan blijkt daar bij Filippi buiten de stad, zegt vers 13, buiten de stad aan de rivier een plekje te zijn waar het gebed placht te geschieden. Bij de rivier, die schijnt de Gangas te heten, bij dat riviertje komt op de dag des Heren een groepje van mensen samen naar Gods dag, ziet men daar kennelijk uit. Naar Gods wil komt men samen, Gods eis wordt onderhouden. U zegt, ja dominee, er staat dat ze dat op de Sabbat deden. Moet toch eigenlijk de zondag zijn? Ja, wacht even. Paulus is daar op het zendingsveld. Hij is er in een plek waar het Nieuwe Testament al helemaal onbekend is. Hij is er op een plaats waar men niet weet nog van de verandering van de Sabbat in de zondag. Wij weten dat wel. Wij weten dat Christus op de eerste dag van de nieuwe week is opgestaan. En dat de christenen om die reden die dag hebben onderhouden om bijeen te komen. Maar dat wist men daar in die tijd niet. Dat kan men dus Lydia niet kwalijk nemen. Het zou niet eerlijk zijn om daarover te vallen. Paulus komt daar immers het evangelie prediken. Hij komt het verkondigen. Wat ik wel bijzonder vind is dat Lydia, die we net zagen als een welgestelde zakenvrouw, kennelijk op die dag haar zaakjes heeft gesloten, want ze is naar de kerk. En laat maar eenvoudig zeggen, ze is naar de onderlinge samenkomst die men niet mag nalaten. En dat moet haar wel in een zeker isolement hebben gebracht in zo'n plekje. Dat moet ook een zeker lijden voor haar hebben meegebracht. Het betekent opnieuw dat ze laat zien dat de zaligheid van de ziel haar gelukkig heel wat hoger staat dan de inkomst in de portemonnee. En ze moet het hebben gevoeld. Ik hoop dat u het ook voelt, dat u uw portemonnee als u gaat sterven moet achterlaten. Aan anderen moet overlaten, dat u niets kunt meenemen. Op dat terrein van wat u op de wereld hebt verzameld en verraderd. Maar dat als de ziel gered mag zijn, als het bloed van Christus aangebracht is aan de deurpost van het hart, dan bent u gered voor de tijd en voor de eeuwigheid. Geef het terug naar Paulus. Soms kijk ik even vanuit Paulus en soms even vanuit Lydia naar deze geschiedenis. En als ik dat nu weer even wissel, dan zie ik dat apostel Paulus kennelijk ettelijke dagen eerst in de stad heeft onthouden. Dat zegt het laatste zinnetje van vers 12. En dus op de een of andere manier kon hij daar eerst het woord ook niet kwijt. Wist hij niet goed waar hij heen moest. Want de dag van de Sabbat, hè, die weg zal hem gewezen zijn. Het zij door God, het zij door mensen bij wie hij geïnformeerd heeft. Gaat hij naar de rivier, naar het water. Waar roep je vrouwen is te vinden? Nee, die zijn er niet om recreatie te bedrijven aan het water op Godsdag. Die zijn daar niet om Godsdag te ontheiligen. Die zijn er niet aan het zwemmen. Maar die zijn daar om het woord van God te openen en niet alleen in formele zin in dienst te houden, maar die zijn daar om zich over dat woord te buigen en het met lust en met eerbied te onderzoeken. En gemeente, daar waar een schamelhoopje mensen, voornamelijk vrouwen, bijeengekomen is, daar brengt de Heer uiteindelijk de knecht, weet u het nog, die lange reis, doodlopend tegen de zee, per schip naar het nachtelijk gezicht over, naar de overzijde, via Neapolis de haven naar Filippi, daar een poosje rondgezworven, en dan geen Macedonisch man, die heeft hij nooit gezien, de man uit het gezicht, maar wel een groepje vrouwen, daar heeft hij het woord van de Heere God mogen verkondigen. Gemeente, ik heb u net iets aangegeven waarover ik nog iets meer zou zeggen, over de godsdienst van Lydia. Lydia is een godsdienstige vrouw. En toch zeg ik het met volkomen zekerheid. Lydia mist de Christus. Lydia weet niet van de gekomen heiland. Echt niet hoor. Dat is haar totaal onbekend. Maar ze is niet een heidin, hè? Dat is het andere uiterste. Ze is niet een heidin die niets had met de schriften van het Oude Testament, zover als God die tot op dat moment geopenbaard had, in tegendeel. En ze is niet een vrouw, hè, die nog nooit van de God van Israël hoort, dat en bij wie ineens een prediker verschijnt, die haar iets nieuws vertelt, waar nog geen basis voor gelegd was. Er is in het hart van die vrouw, mag ik het zo uitdrukken, enig voorbereidend werk door God gedaan. Ze is bekend met het woord. En dus ook bekend. Hè, de Farizeeërs waren de voornaamste sect in die dagen. Die onderwezen via de schriftgeleerden. De mensen in Israël en daarbuiten. Die legden de schriften uit. En weten ook hoe ze dat deden. We weten ook dat een gangbare theologie in die dagen was, en dat de mens uiteindelijk zelf, door het doen van goede werken, zich een werkje moest zoeken te vinden van beneden naar boven, van de aarde naar de hemel. Want het is door goede werken waarom Christus tegen de Farizeeën heeft gezegd, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan die van de Farizeeën en de schriftgeleerden. Ge kunt niet zalig worden. En dus er moest nog meer gebeuren vanuit de mens. Hè. Onder zo'n prediking heeft Lydia altijd gezeten. En dat was menselijk gesproken niet aan haar te wijten, want in de wijdste omgeving kon ze niet beter horen, om het zo uit te drukken. Want Paulus komt van verre. De reis naar Lydia. Een zeer lange reis. En dan wordt het allemaal alleen maar verwonderlijker. En dan gebeurt er op deze dag iets wat haar leven totaal mag gaan veranderen. Dan is op die Sabbat dat apostel Paulus in Filippi is daar onder het woord bij de rivier. En hij heeft ze daar voor het eerst kennis gemaakt met, laat ik zeggen, een predikant. De onbekende predikant Paulus, die een schriftuurlijk bevindelijk geluid heeft laten horen daar aan de oever van het water. Schriftuurlijk. Hij mocht daar komen preken zoals hij altijd preekt. En wie daar studie van gemaakt heeft, al is het maar alleen in het boek van de Handelingen, die zal zien dat Paulus overal waar hij kwam preekte dat Jezus de Christus is. In elke synagoge waar hij komt, ontvouwt hij het woord op die manier dat hij tegen de Joden zegt, die leven in de verwachting van de Messias. Hij is gekomen. Diegene die gij verwacht, is geboren. In Bethlehem geboren. Hij heeft geleden. Hij heeft de straf voor de zonde op zich genomen. Hij heeft de wet gedaan en is nooit gestruikeld, niet in een van Gods geboden. Hij heeft het geschonden recht van God hersteld. Hij heeft betaald. Hij heeft de vrede verworven. Want aan het kruishout op Golgotha heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht in één woord. En dat niet alleen. Hij is gestorven, begraven. Maar hij is ook opgestaan uit de doden. Hij leeft. Hij is opgevaren ten hemel. En hij is de middelaar die heeft plaatsgenomen aan vaders rechterhand om wat hij heeft verdiend toe te passen. Hij is de middelaar van verdienst en van kracht. Hij is de middelaar van verwerving en van toepassing. Zo is hij verhoogd aan vaders rechterhand. Dat is schriftuurlijk, hè? Zuiver schriftuurlijk. En u mag geloven dat Paulus er even komt, maar bevindelijk. Want het is ook in het eigen leven van die prediker geschied. Hij heeft persoonlijk te maken gekregen met die verhoogde heiland die hem voor de poort van Damascus vanuit de geopende hemel heeft geroepen, heeft aangesproken. Saul, Saul. Wat vervolgt ge mij? En het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En Paulus, die tot dan toe een vervolger was, is door Gods genade een volgeling mogen worden. Dus hij heeft ook mogen vertellen wat God aan zijn eigen ziel gedaan heeft. Kunt u het ook? Kunt u daarna, ik vraag niet of u er een verslagje van op papier kunt maken. En je zou zomaar iets kunnen lezen en iets kunnen overschrijven, iets kunnen nadoen. Hij heeft geen bestaansrecht voor God. Maar weet u ook, gegrepen te zijn door Gods genade, mag u ook bevindelijk hem kennen, die de middelaar Gods is en de mensen, die Paulus daar heeft mogen preken. En dan geloof ik, dat leert me toch het woord, hè, dat er wat is gebeurd in het leven van Lydia toen ze daar onder die prediking heeft neergezeten. Toen is haar ziel onder het luisteren gaande gemaakt. Toen heeft de Heer door de werking van zijn geest in het hart van Lydia iets gelegd wat hemels is. En waar ze nooit meer van af hoeft. Hij heeft de gave, de onverliesbare gave van het geloof in het hart van Lydia gelegd. God heeft haar in eenzijdig ontfermen tot het geloof gebracht. En het moet voor haar worden zijn een onvergetelijke uren. Want als dat gebeurt, dat de Christus geopenbaard wordt. En dat uw ziel hem mag zien. Die u kan en wil zalig maken. dan zal geen leed dat ooit uit uw geheugen wissen. Dan kunt u dat nooit meer kwijtraken in uw leven. En ik geloof dat is bij Lydia gebeurd. Wat is er gebeurd? Het staat er toch? Een zekere vrouw met naam Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons zover waren we. Welker hart de Heere heeft geopend. Mijn gemeente, er staat hier niet dat de Heere haar oren heeft geopend. Dat is ongetwijfeld ook gebeurd, zodat ze heeft kunnen en heeft mogen luisteren naar wat apostel Paulus mocht preken. Er staat niet in mijn tekst dat de Heer haar verstand heeft geopend, zodat ze ineens alle dingen heel goed kon begrijpen. En allerlei puzzelstukjes uit het woord van God naast elkaar heeft kunnen leggen. Er staat niet in mijn tekst dat de Heer haar gevoel heeft geopend, zodat ze onder de prediking een paar traantjes heeft weggepikt, heel emotioneel is geworden. En op gevoelsgronden de Heere is gaan dienen. Nee, er staat in mijn tekst dat de Heere haar hart heeft geopend. Het hart waaruit de uitgangen des levens zijn. Het hart van Lydia werd in bezit genomen door de Heere, door de Heilige Geest. En gemeente tweede dat ik eraan wil koppelen is de nadruk op hem die deze handeling in haar leven heeft verricht. Er staat in mijn tekstwoord namelijk niet dat Lydia haar eigen hart opende, zodat ze acht nam op hetgeen door de apostel Paulus gesproken werd. Gemeente, heel veel in onze dagen die gaan ervan uit dat de bekering inhoudt dat een mens zijn eigen hart opendoet voor God. Het wordt gezegd in preken, op jongerenavonden, in lezingen kunt u het vinden. Het wordt gezegd tegen jongeren en tegen ouderen, joh, je moet eerst je hart opendoen voor de Heere, want anders kan de Heere met jou niks beginnen. Eerst een daad van de mens en dan kan God wat doen. En zo wordt God tot een machteloze God gemaakt, alsof God afhankelijk is van het werk van een mens. En dan ook nog het werk dat een mens van zichzelf nooit en te nimmer zal doen. Daarom is het ook een dwaalleer. Als dat wordt verkondigd, de staat welke hart de Heere heeft geopend. En tegelijkertijd zeg ik dat andere. En dan zeg ik niet minder duidelijk, hoop ik, dat het niet betekent dat een mens nou in geestelijk opzicht gesproken met zijn armen over elkaar moet gaan zitten wachten tot het moment dat het de Heere behaagt om zijn hart te openen. En als dat niet gebeurt, dat hij dan denkt, dan kan ik aan het einde van het leven, als ik voor God verschijn, eigenlijk ten diepste de Heere de schuld geven. En zeggen, Heer, u hebt mijn hart niet geopend en daarom was ik zo. Want gemeente, nooit, nooit zal iemand de schuld kunnen geven aan de Heere God. Als die met een gesloten hart ligt te branden in het vuur van de hel. In het eeuwige verderf. En tegelijkertijd, en ik weet wel, met het verstand krijg ik de dingen niet bij elkaar, u ook niet, en moet u ook maar niet proberen. Tegelijkertijd is het waar, dat de Heere haar hart heeft geopend, en het is maar goed ook, het is maar gelukkig ook dat God het gedaan heeft, want geen mens zou het kunnen. En er is geen mens, ook op Urk niet, die het zelf kan doen, want ons hart zit van nature dicht. Potdicht, het is gesloten voor God en voor goddelijke zaak. Het is zo hard als ijzer, als koper, als diamant. We komen er met onze middelen nooit doorheen. Maar er is er één die er doorheen komt. En dat is de Heer. Hij heeft Lydia gebracht in de smetsen van de Heilige Geest. Hij brengt daar zijn knecht die het evangelie predikt en hij voegt zijn zegen bij zijn woord. Hij voegt de geest bij het woord. En dan geeft Lydia zoveel blijdschap dat ze het woord met vreugde mag aanhoren en mag onderzoeken. En dat ze zelfs mag zeggen en mag zingen. We willen het eerst ook gaan zingen uit de langste psalm opnieuw. Nu het 52e vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En wat er meer volgt, de 52e van 119. Als het goed is, heb u het gehoord dat het woord van God niet alleen aan Lydia gebracht is, maar dat het ook gebracht is in Lydia. En dat het daar een gezegende uitwerking heeft mogen hebben. En daarom is haar bekering geen menselijk werk, maar goddelijk werk. En wil ik aan het einde van dit preek nog een keer iets aanhalen vanuit de Dordtse leerregels waar we ook mee zijn begonnen. Maar dan nu wel een ander artikel. Hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leerregels, dat gecombineerde hoofdstuk. Het 11e artikel daaruit waar ik lees. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkoren uitvoert en de ware bekering in hen werkt. Zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet preken, en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan in onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Maar hij dringt ook in, tot in de binnenste delen des mensen, met de krachtige werking van dezelfde wederbarende Geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft wat hard is. Hij besnijdt wat onbesneed is. En in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met der daad wil. die bij de spanner was, gehoorzaam wordt. En hij beweegt en sterkt die wil al zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Geweten, er is iets in Lydia gebeurd wat we in de theologie noemen, maar het is wel goed dat de gemeente die woorden ook kent, de inwendige roeping. Calvijn, die zegt het in zijn Bijbelverklaring hier ter plaatse, letterlijk, dat de dienaren door hun spreken niets kunnen uitwerken, indien de inwendige roeping door God er niet mee gepaard gaat. Paulus heeft Lydia niet bekeerd, gelukkig niet. Een mens is slecht af, die zegt, ik ben door die dominee bekeerd. Want zo'n bekering moet je achterlaten als je sterft. Maar die mens is goed af, die door Gods genade mag weten dat hij door God is bekeerd, dat de Heilige Geest het nieuwe leven, het andere leven in zijn ziel heeft neergelegd en dat hij er nu nooit meer vanaf kan en vanaf wil. Maar die mens die zal het ook zeggen, nadat Lydia het heeft moeten en heeft mogen uitdrukken, de Heer heeft mij eruit gepikt. Niet omdat ik beter was dan die andere vrouwen, maar omdat de Heer naar zijn welbehagen onderscheid maakt. Waar geen onderscheid ligt, dan krijgt God de Heer, begrijp u. God alleen, alle eer. En het derde punt, ik gaf al aan, ik zal daar zeer kort over zijn, een paar zinnen slechts. Gods werk aan Lydia gebleken. Gemeente, onmiddellijk is ook duidelijk vanuit Handelingen 16, dat de Heere door het werk van zijn geest in die vrouw vrucht op de prediking heeft willen schenken. Er staat in mijn tekst dat de Heere haar hart heeft geopend, dat ze, zodat ze, dus dat is vrucht van de opening van het hart, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dus hoort Paulus spreken. Lydia luistert. En ze luistert met oren, waardoor ze dingen hoort die ze nog nooit tevoren heeft gehoord. Ze luistert zo dat ze mag opluisteren wat de Heere in zijn woord tot haar zegt. En dat ze ook voelt dat dat consequenties heeft in haar leven. Ze heeft zo geluisterd dat ze niet tegen haar zin onder het woord heeft neergezeten. Was dat zwaar en moeilijk, hè? Als je tegen je zin onder het woord zit. Maar ze heeft zo mogen horen dat ze er acht op nam, dat ze het zag, met vreugde waarnam, met lusten zag wat de Heere van haar vroeg, ook in haar verdere leven. En dan zit ze zo te luisteren dat ze niks meer wil missen van de preek. En dat ze gedurig vraagt in de raad, Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Zeg het me maar, wijs het me maar aan, dat ik het zie, maar dat ik er acht op mag geven en dat ik mijn leven mag inrichten naar uw goddelijke wil. Gemeente, en daarbij blijft ze afhankelijk van de Heere. Dat is een kenmerk van het nieuwe leven, met lust het woord onderzoeken. Want hoe zoet zijn de redenen geweest. En de opening van de woorden zal gelijk een lichte donker op doen klaren. Als het woord open gaat, dan zie je met blijdschap dat de Heer de voor alle omstandigheden van het leven iets in heeft liggen. Kort gezegd, Gods werk is aan Lydia gebleken. De Heer heeft het laten zien. Hij is haar een en haar al geworden. En nu de vraag, aan het einde van de preek, hoe moet ik hem formuleren? Wat zal ik vragen? Zal ik zeggen, ben u niet jaloers geworden op het werk Gods dat aan en in deze vrouw is gebeurd? Mag u het zeggen, als u terugkijkt in uw leven, dat de Heer ook tot u langs een hele wonderlijke weg wilde komen? om ook u te laten zien wie hij is. Maar u het zeggende, Heer, heeft ook mijn hart geopend. Ik wilde niet, maar hij wilde. En omdat hij wilde, heeft hij mij gewillig gemaakt. En nu wil ik niet liever dan onder dat woord verkeren. Ik stel u de bekering van Lydia voor. Daarom dat ik de preek mag afsluiten met te zeggen, gemeente van Urk, vergeet het nooit. Die God die Lydia opzocht en bekeerde. De God van Lydia, die leeft nog. En daarom kan het nog, ook voor u en jou. Amen.